Geliefde, de stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit Hosea 10. Ik lees u daaruit alleen voor het laatste gedeelte van het 8e vers. Hosea 10 vers 8, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zij zullen zeggen tot de bergen bedekt ons. En tot de heuvelen valt op ons. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Vanavond letten wij op een vergeefs gebed. Een vergeefs gebed. Verleden week hebben wij gehoord, ten slotte, daar zijn we mee geëindigd, met dat Kaïns oordeel over Israël. Dat zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. In het 10e hoofdstuk gaat de aankondiging van het oordeel van God verder. En daar wilde ik met u nu een ogenblik op letten. En we beginnen dan bij het eerste vers. In dat eerste vers staat geschreven: Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Naar de veelheid zijn de vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid zijn lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Dit eerste vers, dat zou een misverstand kunnen oproepen, zoals wij het zo lezen en gelezen hebben. We zitten namelijk een beetje met dat woord, Israël is een uitgeledigde wijnstok. En een uitgeledigde wijnstok brengt die vrucht voort. Er staat wel tussen haakjes, hij brengt weder vrucht voort. Dat woordje weder staat er eigenlijk niet. Misschien ingevoegd. Vanwege de moeilijkheid van de bedoeling van deze woorden. Nu is dat woord uitgeledigd van een stamwoord dat ook betekent verdelen, afsplijten, iets in die zin in ieder geval. En nu is het ter verduidelijking het makkelijkste om het zo te lezen. Israël is een breed uitgewaaierde, uitgestoelde wijnstok. Een wijnstok dus die veel scheuten heeft gemaakt. Waar de stam dik van is. En die naar alle ranken zijn sappen opstuwt. Dan staat er dus eigenlijk dat Israël zo'n weelderig uitgebreide wijnstok is. Die vrucht voortbrengt. Een wonder. Ja. Want, ondanks alles wat er gebeurd is, in het verleden en in het heden, toch bleef de Heere telken malen zijn zegen gebieden over dat land en dat volk. En bijvoorbeeld de tijd van Jerobeam 2, die ook door Hosea gedeeltelijk kan zijn meegemaakt, was een tijd van ongekende voorspoed. Het leek wel alsof de Heere zich niets aantrok van die eigenwillige godsdienst die ze erop nahielden. Telkens bracht het land al waren er ook onheilen, telkens bracht het land zijn vruchten weer voort. En hier wordt Israël nu vergeleken bij een wijnstok. Het volk is uitgebreid. Het land heeft zijn vrucht gegeven. Maar wat staat er nu? Dat er een evenredigheid geweest is tussen de zegen en de zonde. Hoe meer zegen, hoe meer zonde. Want Israël, die breed uitgegroeide wijnstok, die ondanks alles vruchten voortbracht, het waren niet de vruchten die God behaagde, wat zij deden. Want naar de veelheid van de zegeningen hebben ze de altaren vermenigvuldigd. Niet alleen in Dan en Bethel, maar aan allerlei plaatsen in het land en op verschillende hoogtes hebben zij de altaren geplaatst om de afgoden eer te bewijzen. Naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Ja, opgerichte beelden, die kwamen voor onder Israël in de eerste tijd van Israëls bestaan ook al. En ook daarvoor. Jacob maakte zo'n opgericht teken bij het graf van Rachel. Mozes richtte voor iedere stam zo'n teken op, of Jozua, zo'n teken op. En zo waren er meer gelegenheden waarbij die tekenen werden opgericht. Dat waren dus pilaren, steenpilaren. Aanvankelijk keurde de Heere dat ook niet af. Maar het volk ging die opgerichte tekenen misbruiken. En ging daar een waarde in zien die grensde, ja, overging in afgoderij. En daarom was er in de wet zelfs een bepaling dat als de Heere zich ergens openbaarde, dat ze geen opgericht teken daar moesten maken. Zo hoog nam de Heere toen op. En is het niet ook de reden geweest waarom Hiskia de koperen slang heeft vermaal, omdat het volk afgoderij ging bedrijven met die koperen slang uit lang vervlogen dagen. Ze gingen hem als een soort reliquie aanbidden. De kerk is altijd in bedreiging van die opgerichte beelden, van die Masjeba's. Het is goed om te gedenken hoe de Heere heeft gunst bewezen. Maar als de tekenen de plaats in moeten gaan nemen van de Heere, dan is het arm. Dan is het afgoderij. Ik zei, de kerk staat altijd daarvoor open. Omdat wij geboren afgoden dienaars zijn, vol van bijgeloof. Als je leest in de oude kerkgeschiedenis bijvoorbeeld, hoe langzaam aan de beelden in de kerk zijn gekomen. Dat ging niet ineens. Daar werd ook wel tegen geschreven, tegen geprotesteerd. Maar het was niet tegen te houden. Och, zulke reliquieën, zulke beelden, zulke gedenkzuilen waren bij de heidenen ook niet onbekend. En nou zie je altijd dat het heidendom in ons probeert zijn rechten te hernemen. Een mens moet wat hebben. Hij moet wat kunnen zien. Ja. Maar de Heere verfoeit het. De Heere is het er helemaal niet mee eens. Wij hoeven geen standbeelden op te richten. In die zin. Ook niet van mensen. Ja. Mijn auto kwam ik ergens toen en met veel plechtigheid de spijker gewezen werd waar Ledenboer zijn jas altijd aanhing toen die nog leefde. En een ander heeft weer iets anders. Wij zijn niet als de Roomsen met beelden en reliquieën die nog denken een paar spijkers van het kruis te hebben. Nee. Maar is het ook niet een opgericht teken? Als wij, en wat staan we daar open voor? De mens vergoden. Die mens die er niet meer is soms. Dat leeft in ons hart. Of de mens die er nog wel is. En dan kan het best waar zijn dat de Heere die mensen heeft gebruikt in grote zaken. Als we denken aan mannen als Luther en Calvijn en Zwingli. Wat is het groot wat de Heere gedaan heeft. En ik weet ook niet of dat het verkeerd is. Je hebt daar in Genève, heb je zo'n beeldengroep van de reformatoren. Maar het zegt zo weinig. Want je voelt aan, het gaat om God. En om de Heer Jezus Christus. Nou is eigenlijk alles wat de plaats probeert in te nemen van die Christus. Dat opgerichte teken van God. Is eigenlijk zonde. Is miskenning dat hij de eerste, de hoogste plaats waardig is. En dat wij nooit eigenlijk als het over mensen of over dingen gaat, dat wij eigenlijk nooit meer kunnen zeggen dan de Heere heeft het willen gebruiken. Dat heeft de Heer. Anders was er niets gebeurd. En wat de Heere wil gebruiken, dat komt hem toe. Hem komt de eer daarvan toe. Maar niet de mens. En daarom moeten wij dat niet doen. Ik heb in het verleden wel meer dan eens aangehaald. Maar dat ligt ook in dit verband. Dat mijn grootvader een keer zei. Als ik hier en daar op huisbezoek of op bezoek kom. Dan hoor ik maar dominee. Heb je dat stukje van die godzalige die gelezen? Van die godzalige vader Smietegeld of Brakel of van de Groep. En toen zei de man te preken, hij zegt, mensen, ik word er zo akelig van. Wat waren dat voor mensen? Wie was Pratel, Schmietegeld en noem maar op. At hij nog? Dronk hij nog? Ja, hij stonk nog ook. Het was als het ware een tegengif om niet mee te gaan in die verheerlijking van de mens. Nou, in dit eerste vers is de bedoeling, dacht ik, nu duidelijk. Hoe meer ze in de weldaden zaten en daar gebruik van maakten, hoe meer ze van de Heere afweken. Ze gingen de oude tekenen restaureren en er nieuwe bij maken, hoe beter ze het kregen. Ja, merkwaardig. Ik heb alleen gezegd, nog voorspoed, nog tegenspoed. Kan de mens brengen aan de voeten van de Heer? Dat kan de Heer alleen. En de Heer kan ook voorspoed en tegenspoed gebruiken. Maar als je naar jezelf kijkt, dan zeg je, wat kunnen wij nou gebruiken? Wij gebruiken alles verkeerd. Wij gaan met alles onze eigen kant uit. En zoals hier nu de welvaart die er ondanks alles nog was, het zondige vermenigvuldigde. Zo is het ook nu nog. In plaats van te bedenken dat het zijn goedheid is en dat alle goede gaven van boven van de Vader der lichten zijn af en nederdalende. Hoe leert de mens met al die dingen van de Heere af, als dat ons ligt. En wij denken aan het woord, ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Dat is de opperste wijsheid. Dat is de Heere zelf. En door die Heere mag Paulus zeggen, ik weet armoe of gebrek te lijden en overvloed te hebben. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Maar van onszelf gaan we altijd maar van de Heere af. Vers 2. Hij heeft hun hart verdeeld. Nu zullen zij verwoest worden. Hij zal hun altaren doorhouwen. Hij zal hun opgerichte beelden verstoren. Hun hart is vol bedrog. Dat betekent de eerste zinsnede. Het is geslepen, bedriegelijk, verdeeld. Maar dan verdeeld in de verkeerde zin. In de zin van kapot. Overal doe je je aan zeer als het ware, aan hart, aan alle kanten gerafeld, puntig, pijnlijk. Het is één groot stuk bedrog. Zij zullen verwoest worden. Daar heb je weer het oordeel. God zal ze oordelen. Hij zal ze verwoesten. Hun altaren die ze overal hebben opgericht en hun opgerichte beelden, die zullen worden omgepakt. vlucht. Daar doen de woorden aan denken. Een altaar dat geslacht wordt. Zo moet je dit opvatten. Zoals nou een offer uit elkaar gehaald werd. Een offerdier. Zo zullen hun tekenen, hun altaren, hun opgerichte beelden door God worden vernietigd. Hij zal die beelden en altaren bespotten. Hij zal ze met de grond gelijk maken. Want hij is toch die God die zegt, ik zal mijn eer aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. Dat doet de Heer niet. Kan de Heer ook niet doen, want hij is een naijverig God die zijn eer zoekt en handhaaft. Vers 2 geeft ons dus te kennen dat al ging het nog goed, Hosea ziet het al voor zich, hoe alles te gronde zal gaan en de heiligdommen, hun eigen gemaakte heiligdommen en heilige plaatsen vernietigd zullen worden. Ach, het heeft ook niet zo lang meer geduurd. En wij zijn al lange tijd in een land waar nog tot op zekere hoogte vrede is. En vooral de jongere generatie die helemaal niets van de oorlog heeft meegemaakt, die kan zich ook moeilijk verplaatsen in zulke tijd van verwoesting. En dat geldt ook voor de jongere generatie, ondanks dat het alles wat moeilijker geworden is. Maar de jonge generatie die geen armoede heeft meegemaakt, kan zich moeilijk verplaatsen in werkelijk een stukje armoede. Kan zich moeilijk verplaatsen dat je nog blij kon zijn, blij met een afgedankte broek van een ander. En dat je met kleren liep, overal gesteld en stukjes erin, wij noemden dat advertenties. In je broek, in je ellebogen, noem maar op. En omdat dat nou al zo lang duurt, kan ik me indenken dat mensen, jongere mensen, dat absoluut niet kunnen plaatsen in het leven. En toch kan het komen. Als je de hele geschiedenis of de Heere zou heel spoedig moeten komen, dat kan ook. Alles wijst daarop dat hij de komende is. Maar als je de geschiedenis nagaat, dan zeg je ja, het is altijd opgaan, blinken en verzinken. Niet alleen voor de enkeling, maar ook voor landen en volken. Is er één koninkrijk, behalve het koninkrijk der hemelen, dat staande is gebleven? Al waren het ontzaglijke wereldmachten. Stel nou eens dat wij konden kijken over 100 jaar. En de wereld zou dan nog bestaan. Hoe zou dan alles veranderd kunnen wezen? Wat zouden we vol verbazing misschien rondkijken? Naar, ja, misschien wel de ellende in Europa. Volken verdwenen of vervallen tot niets betekenende resten. En landen waar we nou hoog tegenaan kunnen kijken, want dat zijn de machten, de grootmachten, die dan weg zijn. En anderen hebben de plaatsen weer ingenomen. Ze zeggen, dat kan toch niet? Ja, dat gebeurt. In de oudheid gebeurde het ook. Soms kon zo'n rijk honderden jaren de toon aangeven. Het liep echt niet over een paar jaar. Dat kon even duren. Maar op een moment was het afgelopen. Het werd van binnenuit vaak uitgehold. En op een gegeven moment kwamen andere machtigen. En die namen alles in bezit. Totdat die andere machten weer verstoord en verwoest werden. Zo is het nou door de hele wereldgeschiedenis heen gegaan. En zo gaat het nog. Dat is de hand des Heeren. Die de altaren omkeert en de opgerichte beelden ontploegt. Dat er niets van overblijft. En zodra las ik eens bij een groot historicus. Zodra de mens de laatste stappen, een volk, de laatste stappen gezet heeft en geen macht meer erkent boven zich, wat die macht dan ook is, maar niet meer erkent en zichzelf tot God maakt. Hij schreef: het is aantoonbaar dat dan gebeurd is. Dan is het afgelopen met het volk. Dat schijnt iets te zijn, zou je zeggen. Een bepaalde grens. Die een mens en een volk kan heel ver gaan. Onder de toelating van God. Maar als die grens gepasseerd is. Dan kan God het niet langer gedogen. En stort het ineen. Door welke oorzaak ook. Daarom geldt dat oude woord van Hosea. Uit Hosea's profetie geldt vandaag nog. Het hart vol bedrog. Maar de verwoesting komt. De altaren en de opgerichte beelden. Het gaat hier over Israël. Ze worden door de Heere omgeploegd en vergruisd. Vers 3 geeft ons een levendige tekening van die noodsituatie die aanstaande is. Weet je hoe het dan zal zijn? Hosea ziet het als vlak voor zijn ogen gebeuren. Dan zullen ze zeggen, wij hebben geen koning. Dat moet je goed begrijpen. Je weet, ik heb er al verschillende keren op gewezen, in Israël van die revolutiekoningen. De ene officier die moordde weer een koning uit en die klom dan weer zelf op de troon. Het huis van Jerobeam, het huis van Omri, het huis van van Jehu. Oh, wat een revolutie en wat een bloedbaden zijn er geweest. Sommigen waren maar nog geen half jaar koning en dan was het weer afgelopen. Maar nou ziet Hosea, als nou de nood komt en de Heere gaat beginnen met dat oordeel uit te voeren. En de altaren op te keren en de opgerichte beelden te verstoren. Dan hoort Hosea ze roepen, we hebben geen koning. Die vent heeft hier niks aan betekent dat. Die vent, die herkennen we niet. We hebben niks aan. Waar ze nou elke keer zo verguld mee zijn. Met hun koning. En met hun weer nieuwe koning. Dat is de man. Die zal het doen. Zo gaat met iedere dictator. En met iedere wereldgrootte. Vaak wel. Dat is onze man. We hebben gehoord hoe vertrouwelijk ze met de koning konden omgaan. Op de feesten en noem maar op. Maar Hosea tekent de algemene verwarring die eraan komt. Als de verstoring en de verwoesting komt, dan zullen ze zeggen, wel of geen koning, wat koning? Hou op. Iemand heeft ook niks aan. Waar is uw koning nu? Waar is uw raadsheer nu? En Hosea moet je dan erachter horen zeggen, zo kun je het beste lezen. Hij hoort die mensen zeggen, koning. Dat heb je aan de man. Ja, zegt Hosea. Hij kwam zichzelf te weer. Ja, want wij hebben de Heeren niet gevreesd. Wat moet je dan van een koning verwachten? Wat zal dan een koning voor je kunnen doen? Die koning waar ze zo mee pronken, waar ze zoveel mee op hebben. Die zo slim is en zo verstandig, die altijd weer de onheilen weet af te wenden. Door zijn mooie verbonden die hij weet te sluiten. Die koning, wat moet die dan helpen, zegt Hosea. Wat zou die dan kunnen doen? Als we de Heere verlaten hebben, de koning der koningen en de Heere der Heeren niet hebben gevreesd, wat wijsheid zouden we hebben? Merk je hoe ernstig. Buiten de vrezen des Heeren, wie kan ons dan helpen? Ja, zolang het goed gaat, dan denken we. Dat hij onze man is, de koning of de politicus. Maar als het fout gaat, dan heb je ook afgedaan. En daarom, dat is op zichzelf natuurlijk ook echt, Hosanna en kruis te hebben. Even afgezien van het feit wat die koningen voor mensen waren. Maar ook mensen die afweken en kwaad deden wat in de ogen des Heeren was. Maar wat het volk doet is ook alleen maar kwaad doen. Het is gewoon een situatietekening. Een tekening van een geestelijke houding. We hebben geen koning. Ja, als de nood aan de man komt, dan hebben ze niks meer aan. Ja, zegt Hosea. Houd nou maar op met dat geschreeuw. Hij eerder moeten bedenken. Dat de Heere is onze koning. De Heer is onze wetgever. Hij. Maar nou is het te laat. Nou zit de mens te brullen. Ja, wat heb je nou aan zo'n koning? En wat heb je hier nou aan de daden laten? Ja, zegt Hosea. Want we hebben de Heer niet gevreesd. Zo komt het. Daarom komt het kwaad over ons. En hoe zou dan een koning ons kunnen helpen? Wie heeft met God getwist en vrede gehad? Wie heeft God verlaten en de zegen ontvangen? Nee. Het oordeel gaat verder. Ze hebben woorden gesproken. Valselijk zwerende in het verbond maken. Dat betekent, ze hebben valse woorden gesproken. Woorden vol bedrog. Hoezo? Nou, daar hoef ik niet zo lang meer stil te staan. Ik heb het in het verleden genoemd hoe ze bezig waren om zich in te dekken. Ze betaalden hun belasting, hun schatting, hun tribuut aan de koning van Assyrië. En ondertussen stuurden ze geheime deputaten naar Egypte. Om Egypte aan hun kant te krijgen. En er werd gezworen, ik mag vervloekt zijn als ik het niet doen zal. En als ik het niet na zal komen, mag ik doodvallen. En bij de God van Israël. Zo zijn ze bezig geweest. Maar bij Assyrië, ja, dan trokken ze de gezichten in de plooi. Wij zijn uw knechten. Vandaar. Zij hebben woorden gesproken. Valse woorden. Ze hebben eedzweringen uit de mouw geschud. Op hen kon je aan, hoor. Zij waren te betrouwen. Maar de Heer walgde van dat alles. De Heer wilde er niets van weten. Want Israël was zijn volk. En hij heeft aan dat volk een verbond geopenbaard. En andere verbonden zijn er niet nodig. Niet met Syrië en niet met Egypte. Kijk. En als de Heer als een oordeel dat volk, zijn volk, onder de vijanden brengt. Dan kun je er ook zelf nooit meer onderuit komen. Niet door een oorlog, niet door een staatsgreep, niet door een opstand, niet door een coup. Alleen door een wonder Gods. Omdat zijn volk was. Begrijp je? Als de Heere dat volk naar Babel brengt. En de Heere zegt 70 jaren zijn over dat volk besloten. Dan moet je niet denken dat je halverwege die 70 jaren wat kunt beginnen. Door een of andere machthebber van de troon te stoten in Babel, want het lukt niet. Dat doet de Heer. Vandaar werden die profeten, die werden vaak voor landverraders gescholden enzovoort. Want die profeten, die eerst het oordeel over God hadden aangezet en gezegd, Jeruzalem of Samaria zal vallen. En als dan de vijand kwam, dan probeerden ze notabene alles op alles te zetten om de stad te behouden, bondgenootschappen te sluiten. En dan zei Jeremia en anderen, die zeiden, geef je maar over. Dan zei ze, smerige landverrader. Je kan toch wel zien dat die vent die deugt. Welke oprechte vaderlander zegt er nou zoiets dat je eigen maar over moet geven. En je eigen maar in ballingschap moet laten wegvoeren. Wie zegt er nou zoiets? Die man is een bedreiging voor het moreel van ons volk. En dan ging hij weer de gevangenis in. Of de put in, zoals Jeremia. Maar het ging toch door. Ging toch door. Want de stad werd wel genomen. En de tempel werd wel verbrand. Maar kijk, als God aan zijn verbond gedenkt en het is tijd, dan merkt Daniel in de geschriften dat de 70 jaren op een einde lopen. En dan roept hij de God Israëls aan. Hij begint niet een soort ondergrondse. Hij roept de God Israëls aan. Hij bekent de boosheid en de schuld. Waarom ze nou zo lange tijd de mensenleven in de vreemdelingschap verkeert. En heeft aan Jesaja niet al gezegd. Dat de Heere Kores, Cyrus, zijn knecht, de man van zijn welbehaag, die zal het volk vrijlaten. Belshazzar zal gedood worden. En nog veel meer. En tenslotte komen de Meden en de Perzen. En daar komt een man bij die zegt, jullie mogen terug, Ezra. Nehemia, ik zal kijken of dat er nog spullen zijn van de tempel. Die kunnen jullie meenemen. Je hebt mijn zegen. Dat was dan een blinde heiden. Nou, dan zeg je, oh, dat is niet voor te stellen. Dat de Heere God, dat Hij het is en doet. En dat gebeurt het ook. Tegen alle tegenwerking in wordt stad en tempel herbouwd. Kijk, je merkt als profeet, nou was Israël, dat behoorde te zijn, een theocratisch geregeerd volk, een door God geregeerd volk. Dat een bijzondere, unieke plaats in de rij der volken, dat begrijpt u wel. En ik spreek nu ook vanuit die situatie van Israël. Maar kun je dan begrijpen dat doorgaans de profeten een afschuwelijke afkeer hebben moeten doorgeven, die er bij God is, tegen dat zweren, tegen dat verbond maken. Want Jesaja noemt het immers een voorzichtig gedrag met de dood en een verbond met de hel, of andersom. Want de mensen kunnen wel denken dat ze op die manier de Heere kunnen ontlopen, maar het is onmogelijk. Ze hebben valse woorden gesproken. Ze hebben eden gezworen of dat maar niks was. Daarom zal het oordeel van God als een giftig kruid groeien op de voren der hel. Dat wil zeggen, God zal de zegen veranderen in een vloek. In plaats dat het land zijn vrucht zal geven, zal het giftige kruid daar in de voren omhoog schieten. Er zit ook eens iets in van, ze zullen het oordeel oogsten, storm oogsten. Spreken deel, ook voor de Nederlander. Pas geleden kon je horen of lezen, dat weet ik niet meer, misschien bij het praatje voor land- en tuinbouw, hoeveel werk ze hebben om een giftig bolgewasje, of knolgewasje, ik weet niet, wat in Nederland in de opmars is, het komt uit het buitenland, om dat weg te krijgen, dat is onvoorstelbaar. Telbaar. Hectares zitten er vol mee. En ik weet niet hoeveel grond, goede grond, is ermee vergiftigd en bedreigd. En die planters, die zitten natuurlijk tussen twee vuren. Want het moet zo grondig aangepakt worden, dat kost een hoop geld. Want die grond die moet helemaal behandeld worden, anders blijft het toch doorvreten. Je zou zeggen, voor boer en tuinder een giftig kruid. Ja, zegt de Heer. Zo zal nou het oordeel als onkruid. En wat nog wel een giftig onkruid. Zo zal het opkomen. Geen vechten tegen. Niet aan te beginnen. Vanwege hun valse woorden en hun misbruiken van de naam des Heeren in de eedzwering. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Ave, want zijn volk zal over hetzelfde treuren, met gaders zijn Gemarim, die zich over hetzelfde verheugden. Over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelfde is weggevaren. Wat wordt hier gezegd? Er wordt hier gezegd dat die bewoners van die residentiestad Samaria, die zullen diep in zorgen geraken over het kalf van Bet-Aven. Huis van het bedrog, van de valsheid, van het nietswaardige, dat Aven woordspeling, om het onwaardige, wat zij van Bethel hebben gemaakt, huis Gods, ze hebben er een Bet-Aven van gemaakt, een huis van de afgoderij, van de ijdelheid, van het nietswaardige. God spot ermee. De inwoners van Samaria, die zullen zorg zijn. Hoe moet het met het kalf? Met onze goden, die ons toch uit Egypteland verlost hebben. Die ze de eer waarschijnlijk wel gegeven hebben dat het nog meegevallen is tot op heden. Met de landbouw en met alles. Nou zijn ze die zorg. Ja, zegt God door Hosea. Zij zullen over hetzelfde treuren. Waarover? Over het kalf, maar alles ook wat de hele entourage, het goud wat bij te pas kwam in de apparatuur, de attributen zeg maar van de heiligdommen, de schatten van hun godsdienstige cultus. Die zullen ze moeten inleveren. Bij de Assyriërs. Dit gaat er zijn Gemarim. Dat zijn de hele kliek van dienaren van de heiligdommen. De afgodspriesters. Die dienst van het kalf verzorgen. Die zich staat er even zo fijntjes tussen. Die zich over hetzelfde verheugde. Oh, wat zijn ze er blij mee geweest. Wat hebben ze er rond gedanst en gesprongen. Wat hebben ze er rijke offers gebracht. Maar in plaats van zich erover te verheugen, zullen ze nu diep in de zorg en in de verschrikking geraken. Want de heerlijkheid wordt weggevoerd. De schatten aan goud. Misschien wordt het hele omhulsel van het kalf, als het niet van massief goud geweest is, er wel afgesloopt om bij de koning van Assyrië gebracht te worden. Dat ze denken, misschien kunnen we op die manier de zaak nog afkopen en het oordeel en de oorlog afwenden. Nee, zegt God. Het gaat alles te gronden. Ik ploeg dat toch immers om. Ik zal die opgerichte tekenen en die altaar zou toch vernietigen. Alles vaart weg als een rook. Blijft niets van over. Ja, datzelfde zal naar Asser gevoerd worden. Datzelfde Dat kun je verstaan onder wat ik zojuist zei. He, die, al die schatten. Maar het klinkt misschien iets sterker. Ja, het kalf zelf zal van zijn sokken worden afgetrokken. En worden meegevoerd als een geschenk, een oorlogsbuit. Zoals de keizer Cleopatra wilde rondrijden in een koets door Rome. Maar voor die tijd benam ze zichzelf het leven. Als een soort triomf. Augustus, keizer Augustus. Zo zal dat kalf zelf. Niet alleen de schatten, niet alleen het goud, maar als een soort reliquie, een herinnering aan de overwinning, zullen ze het voor de koning van Assur, die oorlogskoning, die jaren, die vechtersbaas, betekent het zoiets, zullen ze het voor neerzetten, onze goden hebben overwonnen. Hier zijn de goden van Israël. Zo zal het gaan. Efraïm zal schaamte behalen. En Israël zal beschaamd worden vanwege al zijn beraadslagingen die ze gemaakt hebben zonder de Heer. Want dat zal een grote schande zijn, dat voelt u wel aan. Een diep ingrijpende zaak. Als je elkaar wijsgemaakt hebt, altijd het kalf, oh dat kalf, dat is het. En dat kalf, het goud wordt er omheen weggehaald en misschien er wel afgeslopt. En tenslotte wordt het hele geval meegenomen in een optocht naar de koning van Assyrië. Oorlogstrofee. Dat uitgebeende, afgekloven kalf waar geen ressie meer, goud meer aan zit, dat staat daar als waar, als een symbool van hun eigen ellende en onwaardigheid voor de koning van Assyrië. Het zevende, de koning van Samaria is afgehouden als schuim op het water. Ik lees het iets anders, voor de duidelijkheid hoor, niet zoveel te niet zoveel te betekenen. Samaria is verwoest. En de koning van Samaria, die drijft daar als een schuimvlokje op het water. Of als een houtsplinter, zo kun je ook aan denken, maar aan een schuim is voor ons al bekend. Een schuimvlokje. Dat daar zo over dat wijde woeste water door de wind heen gedreven wordt. Zonder haven, zonder bestemming. Stad verwoest, residentie verwoest. De koning, waar is de koning? Weg. Hij is weggeblazen, als een schuimvlok op het water. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. En de hoogte van Aven, dat wil zeggen de hoogte van de onwaardigheid, van de ongerechtigheid, want een afgod is niets. Een afgod is niets. Die hoogten die ze gebouwd hebben of waar ze op geofferd hebben, Israëls zonde, die zullen verdelgd worden. God zal er met zijn ploegscharen doorgaan. Doorden en distelen zullen op de plaats van hun altaren opgroeien. Al die gewenste dingen, die verkeerde dingen, alles is weg. Hosea ziet het gebeuren. Wat nu nog zo belangrijk
is, wat nu nog het middelpunt vormt van hun feesten en van hun volksleven. Daar groeien straks de doornen en de distelen, de vloek van God. Om onzentwil, over de aarde, over het land. En dan zullen ze zeggen tot de bergen, een vergeefs gebed. Dat is het thema voor vanavond. Daar komen we eindelijk aan toe. Een vergeefs gebed. Ze zullen zeggen tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. Zo benauwd. Zo opnuchtend. Dat ze wel in de grond zouden willen kruipen. Dat ze de bergen en de heuvelen smeken. Val toch op ons. Als de Heer Jezus op weg is naar Golgotha. En hij ziet de oordelen die komen zullen over Jeruzalem. En over de wereld. Dan zegt hij dat woord ook. Dan haalt hij dit woord aan. Zalig zijn dan de onvruchtbaren. Want het zal zo'n tijd zijn. Dat ze zullen zeggen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Of bergen bedekt ons en heuvelen valt op ons. En Johannes haalt het in de openbaring ook aan als hij die ontzaggelijke nood beschrijft. Die er zal zijn vanwege het oordeel Gods. Dat de mensen die dan zullen leven. Dat die zullen zeggen hetzelfde. Bergen bedekt ons. Heuvelen valt op ons. Maar het gebed wordt niet verhoord. Het is een vergeefs gebed. Niemand kan zich verschuilen. Is dat nou voor vanavond het slot? Nou nee. Nee, want bij de overdenking van dat vergeefse gebed kwam mij iets in de gedachten. Iets dat je zou kunnen uitleggen in de zin van gelukkig maar. Dat die bergen bleven staan. En die heuvelen ook. Want God laat niet los. Als de bergen en de heuvelen ons bedekken. Waar zijn we dan? Zij schreeuwden in hun angst zulk een gebed uit, omdat ze de jammer en de ellende niet konden verwerken. Ze wilden maar liever levend begraven onder de berg. Maar God doet het niet. Omdat God in zijn liefde vasthoudt. Ook die weglopers. Omdat God nog vasthoudt zijn uitverkoren Efraïm. Daarom vallen de bergen niet op ze. Want die bergen die moeten blijven staan. Vanwege die grote smartedrager, die man van smarten, de Heer Jezus Christus. Die is immers in zijn leven altijd, ook in Galilea, op de bergen geweest. En daar heeft hij geweend en geschreeuwd. In vrezen tot God die hem horen kon. En ja. Hij is tenslotte op die berg die door God verhoogd en vastgesteld is. Boven alle top der bergen is hij gekruisigd. Je zou zeggen, de berg is op hem gevallen. En de heuvelen hebben hem bedekt. Van onze schuld en van onze ongerechtigheden. Het is natuurlijk een vreselijke tekening van het uiterste nood. Maar hier is het nog niet het einde, want de bergen blijven staan. De bergen blijven staan om te wachten op hem, die op Golgotha's heuveltop, de hoofdschedelplaats, het kruis zal dragen en de schande veracht, de schande naar zich toe haalt. Wat een liefde is er dan daarin nog te vinden, dat die bergen zich van dat geroep niks aantrekken. En die heuvelen ook niet. Maar dat ze daar zo op het open veld blijven staan en afmarcheren straks, met alle doden die ze moeten achterlaten en gewonden naar Assyrië. Omdat God ze vasthoudt. En dat God ze vasthoudt. Daarom blijven die bergen, die eeuwenoude bergen, staan, wachtende op hem. Die zal hangen op de heuvel. Tot de verzoening van zulke afhoererende kinderen. Hoe groot is dan de liefde Gods in Christus? Dat als hij nou aan de ene kant zegt, ja, nou is het afgelopen. Als het zo ver komt, dat de mensen gaan schreeuwen, bergen valt op onze heuvelen bedekt. Dat is afgelopen. Nee, zegt de Heer. Nee. Want dat is juist het teken, ik hou je nog vast. Je hoeft niet meer weg te kruipen. Je kunt niet wegkruipen meer. Ik kom zo naar je toe. Maar ik zal je overwinnen. Je zult erkennen dat ik alleen God ben. En niemand meer. Je zult het verliezen. Geen berg zal je te hulp komen. Maar weet je, dat is het allerergste. En daarom komt dat woord ook in de Openbaring voor. In het Evangelie. Als de mens die ene berg, Golgotha, als die tot een einde toe veracht, ja, ja, dan gaan de bergen rollen en bewegen. Dat is het oordeel. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zon. Als die berg Golgotha, als die in of buiten de kerk, overal, als die berg, je zou zeggen, als het daarmee uit is, en God komt ten oordeel, dan is er geen ontkomen meer uit. Nergens kun je dat meer heen. Nergens. Zover is het hier nog niet. En zover is het vandaag ook nog niet. Vandaag mogen we nog zeggen, bedankt trouwe heren, dat u dat gebed maar niet verhoord hebt. Trouwens, die bergen die horen toch niet. En dat er niks gebeurd is in die zin, dat ze niet bedolven zijn onder de bergen. Want dat wilde u niet en dat kon u niet. Want u zag uw lieve zoon al op de berg en in de spelonken. En hangen aan het hout, opdat hij voor de overtreders zijn leven geven zou. Dat is de evangelie. In deze op zich, ja, je zou zeggen diep aangrijpende oordeelsprediking die Hosea moest houden. Amen.